Het voelde echt als een, ja, hoe zou je het zeggen, een omkering of zo. Ik zat op een doodlopend spoor en ik sloeg echt een andere richting in. Ik wist nog niet precies welke kant, waar die toe zou leiden, maar het was wel echt een opnieuw beginnen, ja.
Welkom bij Opnieuw Beginnen, een podcast van Holy Hub. Holy Hub beweegt zich tussen trends, taboes en de 10 geboden. Aan de hand van verdiepende vragen creëren we de ruimte om nieuwe antwoorden te vinden op eeuwenoude vragen. We kijken buiten de gebaande paden wat geloof en zingeving te bieden hebben voor de jonge stadsbewoners. In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren denken we na over opnieuw beginnen. Pasen is het feest van de opstanding, van een voor en een na. Een oud leven dat wordt achtergelaten en een nieuw leven dat wordt omarmd. Maar hoe doe je dat? Wat is daarvoor nodig? En wie kunnen je daarbij helpen? Over die vragen ga ik, Tabitha van Krimpen, elke week in gesprek met een inspirerende gast. Oké, vandaag is Guy Wijnemeij te gast. Arbeids- en organisatiesocioloog en daarnaast ook zakelijk leider van ons platform Holy Hub. Ja, Guy, jij houdt je bezig met allerlei projecten rond millennials en zingeving. Waarom houden die twee dingen, millennials en zingeving, je zo bezig?
Ja, dankjewel Tabitha voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Zingeving en millennials, ja, ik denk dat die twee eigenlijk heel goed samengaan. Omdat wij de generatie zijn die voortkomt uit ouders die misschien eigenlijk religie of geloof of de zuilen in ieder geval los hebben gelaten en op vrije voet zijn gegaan. En nou ja, in mijn geval, mijn ouders gingen als kind nog wel naar de kerk, maar zijn zelf daarvan losgekomen en hebben daar ook niks meer over meegegeven. Niks is misschien een groot woord, onbewust wat gebruiken. Maar wij zijn de eerste generatie, denk ik, die echt gewoon weer vrij zijn van, ja, wat is er eigenlijk allemaal? En boeddhisme, dat longt ook altijd. En yoga en spiritualiteit zijn onderwerpen die eigenlijk als vanzelf op ons pad komen, omdat die wereld open ligt. Omdat daar geen kaders meer zijn. En misschien zelfs ook dat wij niet meer dat oude wrok hebben, wat misschien een generatie eerder nog wel bij het instituut kerk had. En ik denk dat het voor veel millennials en mijzelf ook gewoon een thema is dat je van betekenis wil zijn. Dat je niet zomaar iets wil doen. En dat gaat over werk en dat gaat over relaties. En ik denk dat dat in al die facetten van ons leven doorwerkt. Dat denk ik niet alleen. Dat zie ik ook in mijn werk. Dat het grote thema's zijn waar we ons graag mee bezighouden.
Ja, en als je het hebt over dat vrij van structuur of van ideeën, wat onze generatie toch meer heeft dan voorgaande generaties, is dat dan iets positiefs volgens jou? Is dat een soort bevrijding?
Nou, ik hou altijd van de terminologie shit en mest. Aan de ene kant is het mest als in positief. Het heeft wat te bieden, die vrijheid. Maar aan de andere kant is het ook best wel lastig, want vul die leegte maar eens in. Een van mijn favoriete sociologen, Sigmund Bauman, die heeft gezegd, alles wat solide, alles wat vast was, dat is gesmolten, dat is vloeibaar geworden. Zo ook de zuilen, zo ook de instituten zoals de kerk. Nou, eigenlijk alles om ons heen, zou je nu wel eens een beetje kunnen zeggen. De politiek, niks meer is te vertrouwen, niks meer is wat het was.
Niks meer is heilig eigenlijk.
Niks meer is heilig. Zo had ik het nog niet geformuleerd, maar misschien wel, ja. Misschien wel. En dat maakt het ook wel lastig. Want ik denk dat de meeste mensen toch ergens wel een soort... ik denk dat iedereen een geloof heeft of in ieder geval overtuigingen heeft. Als je die helemaal zelf mag gaan uitvogelen, en deels heb je ze misschien al meegekregen van je ouders, ja, dan kan dat ook best wel een uitdaging zijn. Met heel veel vraagtekens gepaard gaan. Dus ja, vandaar dat ik denk dat het wel iets is wat bij onze generatie of de millennials hoort.
Ja, dus als je het hebt over zingeving, bedoel je daar dan ook mee dat millennials, jonge mensen daar toch wel naar zoeken? Naar die betekenis Naar datgene wat misschien eerst in die vaststaande structuur of wat vastere religie te vinden was?
Ik denk niet voor iedereen. Ik denk wel dat het voor de meeste millennials op een bepaald moment in het leven oppopt. Dat kan soms zijn als het even misgaat in een relatie. Nou, dat was in mijn geval zo. Maar misschien ook als je helemaal leegloopt op je werk. Dat je denkt, ja, waar doe ik het nou eigenlijk voor? Dat dan meer de vragen rondom zingeving omhoog komen. Ik denk niet dat het iets vanzelfsprekend is waar je, als je gewoon je leven leidt en je hebt een beetje gezellige vrienden en je gaat naar een feestje, dat het per se opkomt. Maar juist op kritieke momenten, misschien zelfs crisis, om het even dik aan te zetten, dat daar die vragen oppoppen en dat de momenten zijn waar je mee bezig wil en dat je antwoorden gaat zoeken.
Ja, dat is wel interessant. Dus dat zijn niet de momenten waarop je helemaal op de toppen van je kunnen bent, maar misschien juist de moeilijkere momenten. Of hoe zie je dat?
Ja, ik denk dat eigenlijk wel. Dat het dan eerder tot uiting komt. Wanneer
en waar zit hem dat in?
Ja, dan word je toch teruggeworpen op de basis of zo. Of op je fundament van... In mijn geval, toen het slecht ging met mijn relatie en ik eigenlijk niet meer zo goed wist welke kant ik nou op moest qua studie, qua werk, dan word je echt teruggeworpen op elementaire vragen als, nou, wie ben ik nou eigenlijk? Waar sta ik nou voor? Waar vind ik hoop? Waar vind ik houvast? Waar vind ik richting? En dat zijn best wel grote vragen als je dat als 18 of 20-jarige mag gaan ontdekken in een wereld waar ook weer alles tegelijkertijd voorhanden is aan informatie. Ja.
Was dat voor jou ook een moment wat je zou kunnen typeren als opnieuw beginnen?
Ja, zeker. Het voelde echt als een, hoe zou je het zeggen, een omkering of zo. Ik zat op een doodlopend spoor en ik sloeg echt een andere richting in. Ik wist nog niet precies welke kant, waar die toe zou leiden, maar het was wel echt een opnieuw beginnen, ja.
Was dat een bewuste keuze van nu gooi ik het roer om? Of was dat de omstandigheden die je daartoe dwongen meer?
Ja, wel meer de omstandigheden hoor. En dan daar vanuit die situatie de keuze maken van dit wil ik niet meer. Zo kan het niet langer. Ik weet niet precies wat ik wel wil, maar dit niet. Dus stoppen met studie, weg uit Tilburg, de stad waar ik toen de tijd studeerde. En een nieuwe weg inslaan. Ja.
Onontkomelijk bijna. Het is ook wel confronterend misschien. Niet iedereen vindt het leuk om opnieuw te beginnen, denk ik.
Nee, ik vond het ook totaal niet leuk. Nee, ik liep ook echt met mijn ziel onder mijn arm in die tijd. Dus dat weet ik nog wel. Dat het niet makkelijk was. Want wat ging ik dan doen? En na 3 maanden al je studie opzeggen. Dat voelt ook als falen. En al helemaal als je nog geen plan hebt en niet precies weet wat je dan gaat doen. Dus ik liep toen wel echt met mijn ziel onder mijn arm en het voelde wel als een zware tijd om doorheen te komen. Maar wel bewust de keuze van die weg wil ik inslaan, want ik zie ook geen andere weg en die kant moeten we in ieder geval op om weer verder te komen, om weer in het reinen te komen met mezelf ook, denk ik.
Ja, en ging dat vanzelf of is dat een proces?
Het ging niet vanzelf. Ik ging toen werken om geld te verdienen, om op reis te gaan. Dat had ik dan bedacht, dat een goede manier zou zijn om tot mezelf te komen, mezelf tegen te komen, mezelf uit te dagen, maar ook zelf studie te doen, als in zelf te kiezen welke boeken ik wilde lezen en me op die manier te oriënteren op wat ik interessant zou vinden. En daardoor ben ik, denk ik, wijzer geworden of tot inzicht gekomen. En gelukkig, denk ik, nu achteraf van op de goede weg beland. En tot zelfacceptatie gekomen uiteindelijk na een paar maanden.
En zijn er ook nog belangrijke personen bij geweest of bronnen of mensen of dingen die met jou meegingen, die weg in of op?
Ja, er was een een surf dude in Panama met een hele lange baard en een stok. Dat was echt een Pano heette die, geloof ik. Ik heb geen contact gegeven van hem, nooit meer gezien. Maar echt een hele inspirerende vent die gewoon, ja, allemaal dingen deed. Gewoon de standaard dingen, slacklinen bij hostels. Maar hij ging echt in zijn eentje een weekend naar een eiland om te mediteren. Nou, en ik hoorde voor het eerst over mediteren. Dus ik dacht, wow, een weekend alleen op een eiland. What the fuck? Hoe hou ik dat vol? Dus hij tipte mij over De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle. En toen ging er ergens bij mij een radartje branden van, oh ja, volgens mij heb ik een boek van Eckhart Tolle in mijn tas zitten. Die dus ergens onder in mijn backpack lagen. Want ik was ook gewoon Spaans gaan leren. Ik was ook gewoon gaan surfen. Ik was ook gewoon leuke dingen. En toen ineens kwam die daarmee. En toen dacht ik, oh ja, dat was ook nog iets waar ik wat mee wilde. En toen had ik dus blijkbaar niet het goede boek bij me. Want dat was het tweede boek. Wist ik allemaal niet. En toen zei hij, nee, je moet echt eerst de Kracht van het Nu lezen. En toen ben ik dat boek in een ander stadje in Panama tegengekomen. Ben ik gewoon letterlijk tegenaan gelopen. Toen dacht ik, oh, oké, die is voor mij. En met dat boek in handen ben ik toen teruggegaan naar die plek waar hij was. Van helemaal blij. Kijk, ik heb het boek gevonden. Nou, toen ben ik dat gaan lezen en met hem daar ook over gehad. En dat was wel een, hij was wel iemand die mij daarin heeft geïnspireerd. En dat boek ook om stil te staan eigenlijk voor het eerst. Zou ik wel denken.
Want dat is wat je uit het boek hebt gehaald. Wat was daar de boodschap van?
Dat je niet hoeft te identificeren met je gedachten. Dus dat er ruimte is om ook jezelf te zijn, los van je gedachten. Nou, ik zat dus met heel veel schuldgevoelens en schuldgedachten. En ik kwam daardoor voor het eerst, ontstond er ruimte om te voelen, oh ja, ik ben er ook nog als ik me daarmee niet identificeer. En dat was wel een bevrijding. En de manier waarop je ook naar gewoon de wereld kan kijken. De verwondering door naar een bloempje of naar een bij of naar een plant te kijken. Van volledig in stilte zonder oordeel. Dat heb ik daar wel uitgehaald, ja.
Dus het gaat dan, ik hoor daar ook iets in van aandacht hebben voor de dingen en de wereld om je heen. En daar ten volle van bewust zijn.
Ja, zeker. Ja. Ja, aandacht, rust en stilte. Dat waren denk ik nog niet echt concepten die heel erg levendig in mijn leven waren voor die tijd. Was gewoon jong en gewoon gewend om door te gaan en ja, leuke dingen te doen en rottigheid uit te halen, dat soort dingen. Maar niet om echt me te bezinnen. Nee.
Ja. En wat heeft dat opnieuw beginnen op dat moment voor jou toen gebracht?
Nou, ten eerste een soort van wel, ja, ik zou het dan toch maar spirituele ervaring noemen of zo. Van er is meer, omdat ik dus op de manier waarop ik dat boek was tegengekomen. En er viel toen ook letterlijk een last van mijn schouders op een gegeven moment. Toen ik, naar mijn idee, dat moment van zelfacceptatie had ervaren. En de ruimte voelde van, oh, ik ben er ook nog als ik me daarmee niet identificeer. Dus dat. Ik denk ook wel een, hoe zeg je dat, een weg van innerlijke ontwikkeling en van groei en van interesse. Dat is daar wel ontstaan. Wat was je vraag dan weer?
Ja, hoe dat opnieuw beginnen, wat dat heeft uitgewerkt eigenlijk.
Ja, nou, ja, wat dan misschien nog wel leuk is om te zeggen, ben ik heel benieuwd of mensen dat ook herkennen. Ik verwacht van wel. Eerst dus De Kracht van Nu gelezen. En toen ik daarover vertelde aan mensen in hostels op reis, toen was het echt zo van, oh ja, dan moet je ook de Celestine Prophecy lezen. En dat bleek dan ook een boek te zijn over meer spirituele kijk naar het leven en natuur en ook leven in het nu en ook signalen opvangen van wat dan jouw weg zou moeten zijn. Nou, die had ik nog niet gelezen, maar ik had wel gaandeweg dat ik mensen tegenkwam die dan iets zeiden waarvan ik dacht, oh ja, hier heb ik nu echt wat aan, hier kan ik nu echt wat mee. En uiteindelijk op de laatste dag van mijn reis, dat was in Costa Rica, kwam ik in een boekwinkel en dat boek stond gewoon niet verticaal op de boekenplank zoals alle andere boeken, maar lag zo poef, horizontaal op de boeken. En ik zat echt zo, wow, oké. Aha. En dat boek gaat daar dus ook nog eens over. Ja, dat was dus een teken. Dus, en toen zat ik daar, ja, toen, nou, wat zou ik zeggen, toen geloofde ik daar wel in, of toen had ik daar in ieder geval oog voor. Hm. Nou ja, dan, daarna ging ik in Amsterdam studeren en dan ben je in de stad en dan bij mij zakte dat meteen helemaal weg of zo. Natuurlijk kwam ik wel eens weer iemand tegen dat ik dacht, oh, bijzonder, wat leuk, toevallig. Maar dan stopt het. En daar zat ik echt gewoon helemaal in die vibe van, je hebt een pad wat je kan volgen en je moet goed kijken naar signalen en aanvoelen en luisteren.
Gaat het dan wel om een bepaalde sensitiviteit?
Ja.
Een manier van naar de wereld kijken?
Van waar voel je je toe aangetrokken? Door stil te zijn hoor je ook meer, zie je ook meer.
En betekent dat dan dat die krachten er in de stad misschien minder of misschien wel niet zijn, omdat jij anders voelt in de stad? Of is dat iets wat buiten jou ook bestaat?
Leuke vraag. Ja, ik denk dat gewoon de ruis van de stad ervoor zorgt dat ik sowieso mezelf voor een deel afsluit. Als ik elke tram een soort van in het nu met aandacht moet observeren, ja, dan word ik helemaal knettergek. En of dat het er is in de stad, ja, ik zou denken van wel, maar ik denk dat er misschien zoveel is in de stad waardoor je dat ook niet meer ziet of zo. Of dat je echt heel veel moeite moet doen om daar oog voor te hebben.
Om al die prikkels binnen te laten, wordt dan eerder een soort informatie overload misschien.
Ja, ja, ja. En wat natuurlijk ook meespeelt is, op reis hoef je niks. En kan je, heb je de luxe om gewoon na te denken, ga ik linksaf, ga ik rechtsaf? Moet ik welke plek? En in de stad ben je gewoon aan het fietsen en ik moet van A naar B en zo laat moet ik er zijn.
Ja.
Dus.
En ook figuurlijk, ga ik linksaf of rechtsaf? Op reis denk je dus over wat wordt mijn pad? Waar moet ik heen?
Ja. 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 Dus wat denk jij dan, Tabitha? Denk je dat er dat soort signalen echt zijn? Of dat het gewoon een beetje reizigers, hippie, spiritueel gelul is?
Ik weet niet of je die twee zo tegenover elkaar kan zetten. Okay. Ik geloof wel in een goddelijke entiteit die ook buiten mij bestaat. Dus ook als ik het even niet zie of mijn omgeving niet toelaat, dat er komt omdat ik de signalen niet zie. En niet komt omdat de signalen er niet zijn.
Mm-hmm. Oké. Okay.
En dat begint bij een bepaalde openheid of een bepaalde blik waarin je die signalen ook ontvangt en ziet en tot je door laat dringen. En dat je je daar ook voor bewust kan afsluiten en je eigen gang een plan kan trekken.
Mm-hmm.
Maar dan ook niet moet zeggen van waar blijft het nou en waarom het is er niet, dus ik zie het niet, dus het is er niet.
Ja, ja.
Dat kan ook kortzichtig zijn, denk ik.
Mm-hmm. Ja. Nee, ik kan me wel in vinden. En heb jij ervaring met signalen zien of zo? Of waar denk je dan aan?
Dat vind ik lastig te zeggen zo. Het is inderdaad meer dingen die net op hun plek vallen. Of een gesprek met iemand. Of vanmorgen nog een vriendin die mij stuurde van die is overleden en die is heel ernstig ziek. En hoe komt het dat het leven zo kwetsbaar is? En dat ik dan net vanmiddag ook een gesprek had met iemand die een cursus geeft over de dood en kwetsbaarheid van het leven. En hoe bereid je je daarop voor? Of wat wil jij achterlaten later? En dat dan een soort samenkomt. En bepaalde inspiratie of iets wat je verrast, iets wat je zelf niet gepland hebt, wat buiten je omgaat. Daar zie ik het in, denk ik.
Ja, mooi. Ja. Ja, wie wil dat nou niet, hè?
Dat ja, dingen maar dan op maakt het ook vallen. Lastig. Want het is niet tastbaar.
Ja.
En juist in een tijd waarin we heel graag controle willen hebben en het overzicht willen houden, is dit niet iets wat zich in je agenda laat plannen.
Nee. En hoe zorg jij dan, ik wil ook graag wat vragen aan jou stellen, dat je daar oog voor houdt of zo? Of dat je inderdaad in contact blijft met?
Ja. Ja, voor mij is dat wel echt bewust afstand nemen van de waan van de dag. En dan dat zoeken in een bepaalde contemplatie of reflectie. Boeken lezen die me daarmee bij helpen. Nou, de Bijbel als inspiratiebron. Maar ook bijvoorbeeld een dagboek bijhouden. Of even de gebeurtenissen kunnen duiden. Of reflectie komt meestal pas na. Of een hele tijd na gebeurtenissen. En om dan even uit te zoomen. En even te denken, hey, wat is er nou gebeurd? Wat vind ik daarvan? En dan daarvan te leren en weer verder te kunnen. Weer opnieuw te beginnen eigenlijk.
Ja.
Ja, dat is wel wat mij helpt.
Ja.
En ook stevig laat staan of zo. In een alsmaar veranderende wereld. Die altijd iets van je wil en vraagt. Ja, zo ervaar ik dat wel. Ja. Misschien afrondend, Guy. Wat zou jij anderen of luisteraars mee willen geven? Die ook denken, nou, opnieuw beginnen. Dat is nodig. Dat zie ik ook wel. Maar hoe?
Als ik het allereerst even op mezelf nog mag betrekken, denk ik dat het wel een goede is om weer die aandacht toch stiekem wel ook op het onverwachte en die open houding van wat je dus niet kan plannen, maar wat om je heen gebeurt, dat is in ieder geval voor mezelf iets wat ik toch misschien wel wat meer ruimte wil geven en dus dat, voor mezelf en misschien helpt dat mensen ook. En wat ik mensen verder zou willen meegeven, is wat mij altijd heel erg helpt, is om het heel klein te maken. Dus niet van, ik ga weer met heel veel aandacht leven, maar gewoon, ik ga elke dag tenminste 10 minuutjes stilzitten of wat opschrijven. Ja. Om die rust en die reflectie in te brengen. En als het een keer een dag niet lukt, dan niet meteen denken, zien we wel, het lukt niet. Maar gewoon de volgende dag weer 10 minuutjes proberen. Ja, het heel klein maken.
En ook in ontspannenheid misschien.
Ja.
Dat het niet een soort volgend dwingend ding op je to-do-list wordt.
Ja, precies. In ontspannenheid. Mooi. Met de schoudertjes lekker ontspannen. Ja.
Mm-hmm. Ja. Nou, Guy, bedankt. Fijn om zo in dit thema te kunnen duiken. En ook luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering van de podcast Opnieuw Beginnen van Holy Hub. Vond je dit leuk? Dan kan je ook reageren, ook als je het niet leuk vond. En dat kan via tabitha@holyhub.nl. En we zijn altijd benieuwd naar jullie reacties en opmerkingen. Bedankt.
Hartstikke leuk. Dankjewel, Tabitha.